Hallo, dit is de podcast over goed leven met bipolariteit. Wat is bipolariteit en wat houdt deze kwetsbaarheid in? En dan vooral in het dagelijks leven. We gaan het allemaal behandelen in het komende seizoen van Goed Leven met Bipolariteit. Ik ben Elle Bakker en de host van deze podcast. Ik ben zelf 43 jaar, vrouw, moeder, maar vooral mezelf. Ik ben een data-analyst, als werk, ik wandel graag, ik tennis graag. En ik heb ook een bipolariteit type 2. Deze podcast is met behulp van Boven Jan gemaakt en uitgebracht door Plus Minus, de patiëntenorganisatie van mensen met een bipolariteit. Goed leven met bipolariteit betekent voor mij in balans zijn, rust hebben en gewoon veel genieten. Nou, welkom Bernadette.
Dank je.
Leuk dat je er bent.
Ja.
We hebben elkaar alleen maar online gezien en nu zitten we hier.
Ja.
In het Huis van de Gezondheid, dichtbij het station. Dus eventueel horen jullie nog soms een trein voorbij komen, maar we hopen het niet.
Ja.
Maar hoe zit je erbij vandaag?
Ja, goed. Ik ben net terug van vakantie, dus kan niet beter eigenlijk.
Helemaal ontspannen.
Ja, heerlijk. Ja.
En zou je misschien om te beginnen iets korts over jezelf willen vertellen?
Ja, ik ben 63 jaar oud. Ik heb op 47-jarige leeftijd voor het eerst een manische periode doorgemaakt en 3 jaar later weer. En beide keren werd het gevolgd door een klinische opname. Toen heb ik 11 jaar therapie gehad. En na 11 jaar heb ik de pillen vaarwel gezegd. En had ik het gevoel dat ik aan mijn eigen leven kon beginnen.
Dat zeg je mooi. Ja. En is het ook je eigen leven geworden?
Ja, het is, ik ben een opleiding gaan doen en ik ben nu bijna zo goed als klaar als therapeut. Dus een leuke start, denk ik, toch te maken.
Nou ja, heel inspirerend. Want wat deed je hiervoor voor werk? Of hoe zag je gezinssamenstelling eruit?
Ja, nou, ik woon alleen. Ik heb een hond en een kat. Ik werk momenteel als 20 uur als adviseur. Bij leren en ontwikkelen bij een welzijnsorganisatie. En ik hou me op dit moment vooral bezig met een andere richting, en dat is cliëntenparticipatie.
Oh, dat is ook interessant.
Ja. Dus ik heb daar expliciet in de organisatie om gevraagd. En ik vond het heel erg leuk om te gaan doen, om dicht bij de cliënten te staan. En daar ligt toch wel mijn hart, bij de mens. Ja.
Mooi.
Dus dat wil ik toch wel voorlopig, denk ik, blijven doen. Die 20 uur, ja.
En dan daarnaast als therapeut aan de slag?
Ja, rustig aan. Dus kijken van hoe ik dat zou kunnen gaan opbouwen. Ja.
Nou, mooi.
Ja. Ja.
En deze podcast heet Goed Leven met Bipolariteit.
Ja.
De bipolariteit-diagnose is dus op je 47ste
gekomen.
Wat betekent voor jou goed leven met bipolariteit?
Ja, goed leven was natuurlijk eerst voor mij in balans komen. En ook aftasten van waar houd ik me nu mee bezig en wat is belangrijk voor me. En uiteindelijk blijkt dan wel dat veel wandelen voor mij belangrijk is, de natuur ingaan. Ik ben eigenlijk veel beter in balans gekomen toen ik hem een beetje meer uit het systeem ben gaan onttrekken. Zowel vanuit werk als vanuit familie. En toch veel meer de focus op mijn eigen leven ben gaan richten. Ik heb een hond geadopteerd uit Aruba. En dat is ook een verhaal op zichzelf. Maar ik kan wel zeggen dat door die hond ben ik veel actiever geworden.
Oh, dat hoor je wel vaker, dat mensen toch... En een metgezel, denk ik.
Ja. Het is een belangrijk iemand in mijn leven, zal ik maar zeggen.
Ja, dat kan me voorstellen.
Ja, zowel de hond als de kat.
Ja, ik wou net zeggen, doe de kat niet...
Nee, de kat is ook minstens zo belangrijk.
Ja.
Maar daardoor ben ik actiever geworden. Weet je, als je 's ochtends moeite hebt om je bed uit te komen en je bent gek op je hond, dan vind je het eigenlijk helemaal geen probleem om 's ochtends om 7 uur al op straat te lopen. Of om 8 uur of om 9 uur kan ook. Ja. En je moet toch 3-4 keer op een dag gaan wandelen. Maar daarnaast is voor mij ook belangrijk, ook goed grenzen kunnen trekken.
Ja.
Ja, nee kunnen zeggen, weten wat belangrijk voor jou is. En op het moment dat je denkt, poeh, het wordt me allemaal te veel. Nou, dan sluit je maar even de deur. En dan heb je weer even de focus op jezelf. En dat vooral dat moment in stilte en weer terugkomen bij jezelf. Weten waar je balans ligt. Wat je eigen waarden zijn en je daaraan linken. Dat is wel heel essentieel voor mij.
Ja, ja, mooi verwoord. En hoe heb je dat geleerd? Of hoe heb je dat jezelf geleerd?
Ja, je komt er op een gegeven moment achter, doordat je ja toch enerzijds noodgedwongen vaker op jezelf teruggeworpen bent. Dat maakt dat je van bewust wordt hoe belangrijk rust en stilte kan zijn. Dat toch een vorm van heling is. Maar ik merkte ook, en dat heb ik natuurlijk ook wel tijdens de therapie geleerd, dat op bepaalde momenten dat je niet meer in balans was, dat bijvoorbeeld het gaan naar vrienden ook heel belangrijk was. Het socialiseren. Weet je, het is, en dat vind ik het lastige misschien wel bij bipolariteit. Dat op het moment dat je denkt, nou, alles hoeft van mij even niet en ik ga wel in de hoek van de kamer zitten, dat juist de momenten zijn dat je tegengestelde beweging moet gaan maken.
Ja, dus dat contragedrag wat we dan aangeleerd krijgen van psychologen of psychiaters. Ja,
ja. Ja. He, dat zo iemand dan stelt zo. En wat ga je dan nu doen?
Ja,
ja, dan weet je weer, oh ja, dan ga ik nu vrienden opzoeken.
Ook al heb ik daar geen zin in.
Ja. Ook al heb ik daar geen zin in, ja. En dan weet je weer, als je onder de vrienden bent, hoe goed je dat doet. Dus ja, dat is een lastig mechanisme, maar het werkt wel.
Ja. Ja. Dus aldoende geleerd eigenlijk.
Aldoende geleerd,
ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja.
Nou komt er in mijn familie ook bipolariteit voor. Ik ben niet de enige. Dus ik had ook al van dichtbij bepaalde mechanismen gezien. En dat maakt dat je, ja, door dat te ervaren, ja, weet je ook dat je gewoon, dat het belangrijk is dat je je rust pakt, dat je de natuur in gaat, dat je socialiseert. Maar ook als je in staat bent om te werken, dat structuur geeft. En ik weet nog de eerste dag dat ik weer terugging naar mijn werk en ik zag in de verte het AMC. En ik dacht, zo, ik mag weer. En dat is een hele andere ervaring. Dat je weet dat je weer in de wereld mee kan doen. Ja, ja.
Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Want dat herken ik ook. Van als je dan in een depressie of iets zit, dan wil je niet naar vrienden. Je wil eigenlijk helemaal niet naar buiten. Je wil eigenlijk gewoon in dat hoekje.
Ja.
Maar dat werk is ook dat maatschappelijke meedraaien.
Ja.
Ja, ja, en daar worstelen natuurlijk heel veel lotgenoten van ons ook mee.
Ja, ja. En dat vind ik iets wat mij blijft fascineren, zeg ik vaak wel. Want de oud-premier Rutte zei wel, iedereen moet meedoen.
Ja.
Maar de praktijk zie je wel dat veel chronisch zieke mensen, als ik het zo mag uitdrukken, want ik ben niet zo voorstander van chronisch ziek, die terminologie. Maar veel mensen blijven toch in een rijk land als Nederland aan de kant staan. En ik denk dat zou niet hoeven. En ik vind dat niet alleen iets is voor overheid en maatschappelijke instellingen. Maar ik denk ook wel eens van dat het bedrijfsleven veel meer zijn steentje bij mag dragen. Want heel vaak als mensen willen gaan werken, dan kost dat iets meer begeleiding. En hoe gaan we dat met elkaar beter voor elkaar krijgen? En dan denk ik, waarom dan alleen op basis van subsidie? Hè? Er zijn meer mensen met een dikke portemonnee.
Nee, zeker. Ja, ja. Zeker. Maar ja. Ook, wij hebben dan de kwetsbaarheid, bipolariteit, of hoe je het ook maar, of je het als aandoening of stoornis of chronisch zieke ziekte ziet. Maar er zijn natuurlijk een hele variatie van psychische problemen, mentale problemen, maar ook lichamelijke problemen. En ik dacht heel vaak, had ik maar gewoon een gebroken been? Hmm. Of had ik maar gewoon iets lichamelijks? Want daar is best wel veel voor geregeld.
Ja.
Dan word je zelfs opgehaald thuis met een auto van je werk om gewoon op je werk te komen.
Ja.
Maar als je mentaal in de knoop zit en zelf misschien nog niet eens weet wat er aan de hand is, dan wordt het op het werk natuurlijk ook zichtbaar.
Ja. Ja.
En dat is wel.
Ja.
Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren.
Daar heb ik ook wel mee geworsteld. Want Ja, op het werk werd mij soms ook te verstaan gegeven. Nou, doe er me niet te open over. Mm-hmm. Dus daar lag ook een taboe.
Zeker.
Zelfs bij welzijn en gezondheidszorg. Dus dat is ook wel een punt van aandacht. Tegelijkertijd heb ik het dus ook gezien, eerst in eerste instantie bij familieleden. En toen ik zelf dus manisch werd, heb ik me afgevraagd, gaat het hier nou om ziekte of gaat het hier om een ontwikkeling die een behoorlijk ernstig verloop heeft? Maar als je iets verder kijkt dan het westers model, hè, wij definiëren alles in ziektes,
ja,
en
klopt,
aandoeningen. En dan kun je misschien er ook om, nou ja, misschien de worsteling maak je wel mee, maar je kunt er anders naar kijken. Je kunt er misschien ook wel sterker uit voortkomen. En dat heb ik zelf wel ervaren. Dat ik dacht van, ik heb een aantal moeilijke jaren gehad. Ik ben enorm teruggeworpen op mezelf, maar het heeft me ook enorm veel geleerd. Nadat ik in balans ben gekomen, ben ik een opleiding gaan volgen als therapeut. En ik ben daar bijna mee klaar. En ja, dat was een opleiding niet helemaal volgens de lijntjes kleurde, maar die ook kijkt naar bijvoorbeeld bovennatuurlijke ervaringen.
Okay.
Als je dus manisch wordt en je raakt in een psychose, kun je een bepaalde spirituele beleving ervaren, waarbij je met je psychiater kun je daar niet over praten. Die leggen dat toch wel biochemisch uit, of men zwijgt daarover. En dan kun je daarmee blijven worstelen, van wat heb ik nu eigenlijk ervaren in die periode? Door dat op te schrijven, door daar zelf mensen over op te zoeken en wel over te gaan praten. Dat verrijkt eigenlijk wel je wereld, want dat geeft een bepaalde verdieping. Je definieert het niet alleen maar als waanzin, maar misschien zit er wel een kern van betekenis in die waanzin. En durf dat nou eens te samen met een begeleider af te pellen. En dat is eigenlijk iets. En dan niet alleen de geest, maar ook het lichaam. Durf iets verder te kijken dan alleen pillen en praten.
Nou ja, daar hebben we natuurlijk in onze community sessies ook wel eens over gehad. En daarom vond ik het ook zo interessant dat jij als gast wilde aanschuiven. Want daar heb je ook je scriptie over geschreven, toch? Hart, hoofd,
lichaam,
maar ook spiritualiteit. Ja.
Ja, dus ik merkte dat pillen en praten is één. Ja, het weer in balans komen is natuurlijk voor ons heel erg belangrijk. Maar daarna, wat is nou heling? Ja, je merkt dat naasten heel belangrijk zijn. Hè? Dat geeft betekenis ook aan je leven. Het gaat niet alleen over ik en mijzelf. Nee, het gaat vooral over wie ben ik in relatie tot mijn omgeving.
Welke verbindingen kun je leggen?
Ja, en de dagelijkse dag is, ga maar eens door de natuur lopen. Dat heeft een bepaalde betekenis. Dat geeft een bepaalde zin aan je leven die iets verder gaat dan jij alleen. En dus je komt eigenlijk uit bij complementaire vormen van genezing. En dan kun je denken aan senshiatsu, mindfulness of shamanisme of... Nou, er zijn heel veel manieren om op een andere manier naar jezelf te leren kijken. En daar heb ik ook hele bijzondere vormen van heling in gevonden. En het is spannend. Het is voor iemand die deze geschiedenis achter zich heeft, is het best spannend om dat op te gaan zoeken. Want mindfulness kan ook bijvoorbeeld een terugval betekenen. Ik heb wel eens een paar uur lang zitten mediteren bij de boeddhisten. En de volgende dag heb ik een ambulance moeten laten komen.
Oh, echt waar?
Ja, omdat ik zo ontregeld was. Ja.
Dus toen was er misschien iets te veel heling. Want ik hoorde je net zeggen, rust is ook een vorm van heling.
Ja, en toen heb ik dus iemand gesproken die daar echt verstand van had. En die zei, je moet gewoon aan een half uur moet je wel gaan bewegen. Dus die energie moet je die ruimte geven. Ja, en dat is gewoon onwetendheid. En,
maar dat is wel ontdekken dan.
Ja, puur ontdekken. En ook dat lichaam was voor mij heel belangrijk. Dat je merkt dat je toch problematiek houdt in dat lichaam. En dat wil ik nu dus zelf eigenlijk gaan geven. datgene wat ik niet gehad heb, daarin wil ik zou ik liefst mensen willen begeleiden. En dat betekent dat ik vooral in therapie focus op het lichaam. Wat ik vanuit het oosten heel mooi vind, de Tao zegt bijvoorbeeld heel duidelijk, ga met je lichaam aan de slag, dan komt het met je hoofd wel goed.
Ja, mooi hè?
Ja, ja. En ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren.
Ja,
en die combinatie ook oost en west, hè? Je ziet al bij bepaalde therapieën dat mindfulness wordt ingebracht.
Zeker.
Nou, dat is een verrijking, denk ik, als oost en west wat meer op elkaar afgestemd wordt. En ik zeg, doe er je voordeel mee.
De plussen en de minnen, als we dan... mee eens. En ik denk dat je hoofd op pootjes, zoals we... Nu veel door het leven, laat ik bij mezelf houden. Ik was op een gegeven moment ook een hoofd op pootjes die alleen maar analyses maakte van zichzelf en van de wereld en van anderen. Maar je zei net, je hebt een voorbeeld gehad vroeger. Je kende iemand met bipolariteit.
Ja.
Was dat een goed voorbeeld voor jou of heb je daar veel van kunnen leren?
Nou ja, ik heb in mijn familie mijn vader, die langdurig ziek is geweest, maar ook mijn broer. En toen ik erachter kwam dat ik zelf ontregeld raakte, dacht ik, wow, ik ga dezelfde geschiedenis meemaken. En ik heb in eerste instantie uit een woordenboek moeten halen wat psychose is.
Ja.
Dat ik dacht van, ja, maar wat is dat nu precies? En hoe beschrijven we dat hier?
En daar werd vroeger niet over gepraat?
Nee, dan kom je uit op het woord krankzinnigheid.
Ja.
En althans hier in het Westen. Ja, en dat is heel confronterend. En dat je ook merkt op een gegeven moment, als je manisch wordt, en dat je hoofd verliest, zal ik maar zeggen. En dat heb ik eigenlijk, als ik er naar terugkijk, misschien wel teruggevonden in dat hoofd en de verbinding met dat lichaam. Als ik het zo mag uitdrukken. Dat kwam ik weer tegen in een mindful sessie.
Ja.
Dus daar was ik heel erg ontroerd over. Dat ik voor het eerst weer mijn lichaam durfde te voelen. En dus toen dacht ik van, daar wil ik meer van weten. En het was, Eckhart Tolle? Die zei, ja, het gaat over ontwikkeling, spiritualiteit of doodgaan. Hij zegt, je hebt geen keuze.
Nou ja.
Dus... En soms denk ik dat ook wel eens. Het balans is één. En dat is heel vermoeiend, vind ik vaak wel.
Ja?
Ja, soms wel, ja. Ja. Die kwetsbaarheid, die kan om de hoek blijven komen kijken. Tegelijkertijd wil je het soms ook wel een beetje achter je laten.
Ja, maar, dat is, ja.
Maar de ontwikkeling hoort dus gewoon bij de mens. En die verloopt bij ons gewoon heel erg heftig. Dat is voor mij een feit.
Maar pas op je latere leeftijd dus.
Ja, ik denk bij mij dat op latere leeftijd dingen samen zijn gekomen. Enerzijds biologie.
Mm-hmm.
Anderzijds je omgeving. Hè, dat kan traumatiserend zijn.
Mm-hmm.
Dus de interactie met de omgeving. En de derde factor is ook draagkracht. En ik, in mijn overgang ging ik er knallend doorheen. Ik heb wel eens tegen mijn huisarts gezegd, niemand heeft denk ik zo'n overgang gehad als ik. En binnen 3 dagen tijd was ik uit mijn beroep. En binnen 3 dagen tijd zat ik opgesloten.
Dus dat is wel een...
Dat was een enorme confrontatie. En de tweede keer ging dat op precies dezelfde wijze. Ja, ja.
Binnen 3 dagen?
Binnen 3 dagen tijd, ja. Dus ik ging van zero naar 100.
Ja. Ja. Maar niet dan helemaal in positieve zin.
Nee, iets te extreem, ja.
Ja, ja. Ja, ja. Nou, dat wordt ons vaak verweten natuurlijk. Dat we wat extreem zijn in onze doen en laten. Ja.
Ja, ja. Ja, ik kan ook extreem uitbundig zijn. Maar dan ben je iets te uitbundig.
Nee, ik denk dat veel luisteraars dit herkennen inderdaad. Ja. Ja.
En het vervelende is dat er dan ook weer een depressie vaak volgt. Hè?
Ja.
Ja.
Of andersom, als je uit een depressie komt en... Je durft weer te leven en hebt weer zin in het leven, dat je dan ook doorschiet.
Ja, en ook onder normale omstandigheden, ja, dat je dus gaat twijfelen aan jezelf. Je zelfvertrouwen krijgt een knauw. Dat als je iemand gewoon heel erg leuk vindt en je hebt gewoon een soort verliefdheidsgevoelens, dat je denkt, oh jee, is hier weer iets aan de hand? Of ben ik gewoon verliefd? Dat ik het letterlijk aan een dokter moest vragen.
Ja, je gaat over heel veel twijfel eigenlijk, hè?
Ja. Ja. En dat kun je op een gegeven moment dan wel gelukkig achter je laten. Ja, als je lang genoeg weer in balans bent.
Want kun je zeggen dat het je nu dagelijks bezighoudt? Het balans houden of je eventuele kwetsbaarheid om dat hoekje?
Nou, dagelijks niet zozeer. Maar ik heb wel toch nog wat een vage lichamelijke klachten. Dat ik denk van ja, ik denk de 11 jaar pillen slikken, dat ook wel consequenties heeft. Ja,
ja. Ja, dat was ook een vraag van een van de leden van Plus Minus. Het gebruik en de bijwerkingen en uitwerkingen van medicijnen.
Ja.
Er zijn natuurlijk veel lotgenoten die lithium of een stemmingstabilisator slikken.
Ja.
Heb jij ook zulke soort pillen geslikt, als je dat wil kenbaar maken?
Ja, dat heb ik wel gedaan. Ja. Ja. In het begin krijg je antipsychoticum.
Ja.
En daarna kreeg ik lithium tezamen met... Want toen ging ik er weer doorheen, kreeg ik lamotrigine erbij.
Oh ja.
Ja. Ja. En dat heb ik wel jarenlang geslikt. Dus ja, wat dat in je lijf doet, kan ook niemand je vertellen. Hè? Totdat misschien op een gegeven moment je nieren een probleem krijgen. Ja. Ja. Dus dat zijn de minder prettige kanten van het verhaal. Ja. Dat medicijnen toch echt wel vervelende bijwerkingen kunnen hebben.
Zeker, ja. En het is ook wel, merk ik, onder lotgenoten een punt waar iedereen een beetje mee worstelt. Want sommigen zijn er intens gelukkig mee, want het brengt hun balans.
Ja.
Denken ze of zeggen ze, in ieder geval geloven zij.
Ja.
En een ander wil absoluut niks meer innemen.
Ja, nou ben ik na 11 jaar heb ik in samenspraak met het ziekenhuis toen de pillen afgebouwd. En nou ja, ik denk dat ik misschien een maand, anderhalve maand contact met ze gehad heb. En dat was het.
Oké.
Okay. En dat was geloof ik 2018 zo'n beetje. Dus ik 7 jaar lang loop ik al pilvrij rond. het lastige vond ik wel, is dat als je pillen slikt, krijg je alle begeleiding.
Ja.
En als je er vanaf bent, is het ook gelijk over. Er was niemand meer die de begeleiding op zich nam. Er was ook geen dokter meer te vinden, bij wijze van spreken. Want dan is het klaar. Nou, dat is natuurlijk niet zo.
Nee, gelukkig zijn er nu wel wat meer... Remke van Staveren is psychiater en... Die heeft een boek geschreven.
Weet ik, daar heb ik hem bijgedragen. Want zij heeft interviews gehouden met mensen die hun medicatie hebben afgebouwd.
Nou, ik vond dat een goed boek.
Ik vind alleen jammer dat er nog zo weinig kunde is hierover.
Zeker. Ja, er zijn wat afbouwpolies nu. Ja. Maar dat zijn er denk ik 1 of 2.
Ja.
Mijn eigen ervaring is dat ik ben nu gepromoveerd of gedegradeerd. Is maar hoe je het wil noemen. Van de specialistische GGZ naar de basis GGZ.
Hm.
En daar wordt wel heel erg op herstel getraind.
Ja.
En ook, ik slik dan nog een beetje antidepressiva. Maar zou dan misschien over een periode, als mijn hormonen weer wat meer in balans zijn. Want ook daar zit wat.
Speelt een rol.
Ja.
Zeker.
En met tapering strips gaan afbouwen. En daar wordt wel goed in ondersteund. Dus ik heb gelukkig een goede. Denk
afbouwen
ik.
Wel. Maar daarna houdt het helemaal op. Want ik hield daarna lichamelijke klachten.
Ah, ja.
En toen kwam ik op een gegeven moment nog de professor bipolaire stoornissen tegen, informeel, tijdens een soort congresbijeenkomst. Zei hij, nou, misschien zou je kunnen overwegen om toch maar weer een beetje lithium te nemen. Om dat soort klachten tegen te gaan. Ja, en dat vond ik wel echt een... dat kwam bij mij slecht over.
Ik wou dan zeggen, dat klinkt als een heel gek advies. Maar mensen zien niet dat ik mijn wenkbrauw omhoog doe. Maar dat is interessant.
Ja. Ja.
Maar ze weten ook zo weinig wat dat betreft.
Ja, het kan natuurlijk zijn dat zo'n lichaam nog om zouten vraagt. Dat kan. En misschien dat dat toch een therapeutische vorm is die zou kunnen aanslaan. Maar dat is natuurlijk niet wat je wil. Hè? Als je je best hebt gedaan om na 11 jaar lang die pillen af te bouwen. Echt zware pillen. Dan is de weg terug niet de weg die je wil gaan. En ik denk ook dat je het gewoon in andere vormen moet proberen te vinden.
Zoals?
Nou ja, als ik het heb over spiritualiteit, geeft dat een andere verdieping en een andere focus. En misschien is dat de manier voor mij om verder te gaan. Ja.
Nou mooi, nou, dat is juist leuk, want iedereen, ik merk dat ieder met een bipolariteit toch zoekende is. Hm. We zijn allemaal zoekende naar balans. Ik denk iedereen in het leven zoekt naar hoe kom ik mijn dagelijkse en mijn week en mijn weekenden goed door.
Ja.
In balans. Maar dat kost misschien voor de ene persoon wat meer moeite dan voor de andere.
Ja. Nou heb ik wel het gevoel dat ik zo sterk mentaal ben als een huis.
Ja.
Dat ik meegemaakt heb.
Zo kom je ook over, hoor.
Ja, ja. Ik heb niet het gevoel dat iets mij uit balans kan brengen. Dat is natuurlijk ook onzin, maar... En ook als ik om me heen kijk, dan denk ik, ja, ik sta er wel. En de geschiedenis heeft me ook iets gebracht.
Dus je bent er wat trots op als je terugkijkt.
Ja, ik denk het wel.
Denk ik dat je dat zeker mag zijn, ja.
Ja. Er is ook een bepaalde moed voor nodig om je eigen pad te durven gaan. Ooit zei Toon Hermans, geloof ik, er is moed voor nodig om gelukkig te zijn. Nou vind ik, geluk moet je niet willen najagen. Want dat
je kunt
is ook
niet altijd gelukkig
een moment
zijn.
Ja. Wat zo weer wegwaait in de wind. Maar ja, ik denk wel dat er moed voor nodig is om te denken, ik weet, dit doet mij goed en daar ga ik voor. Ja, hier voel ik, hier gaan mijn ogen bij sprankelen en daar ga ik voor. Ja,
ja dat, ik denk dat heel veel mensen dat ook herkennen naarmate je wat ouder wordt. Ik sprak gisteren ook iemand en ik zeg, is dit nou gewoon omdat ik ouder aan het worden ben?
Hmm.
Of het me minder interesseert wat anderen allemaal in hun leven doen?
Ja.
Ja, het zijn vraagstukken die ik me dan afvraag. Maar naarmate je meer je eigen pad gaat bewandelen, en ik hoor dat jij dat echt wel gedaan hebt, kun je daar ook wat meer rust in vinden?
Ja, ik denk het wel. Ik denk, en de uitdaging blijft natuurlijk wel van, ja, wie ben jij als individu tezamen met anderen? Weet je, het is ook niet jezelf afsluiten in de kamer en daar doen we het mee. Ik denk niet dat betekenisgevend is. Althans niet voor mij.
Nee,
ik vind het samen zijn met anderen heeft ook een bepaalde waarde. Hè? De gemeenschap. Ik ging hier vanochtend naartoe en ik dacht, ja, dat leven van mij, dat is één maar.
Ja.
Ik denk, Trump is nu weer zijn mensen aan het inzetten in het Midden-Oosten. Toen dacht ik, daar maak ik me eigenlijk veel drukker om.
Ja, we hebben daar ook zo weinig invloed op.
Ja.
We hebben wel invloed op ons stukje, denk ik dan. Ja.
Ja, iedereen doet zijn eigen bijdrage.
Ja, iedereen doet zijn best. Ja, tenminste, daar geloof ik altijd wel in. De een misschien wat harder en op een andere manier.
Ja.
Misschien niet mijn manier, maar iedereen probeert, denk ik, goed te leven. Nou, mooi bruggetje.
Ja, daarin zijn de verhalen van mensen heel mooi en belangrijk. Nou,
ik hou van verhalen. Ik hou van mensen spreken, vragen stellen. Ik vind dit al heel mooi vrijwilligerswerk die ik mag doen.
Ja, geloof
ik. Maar ik hoor dat spiritualiteit natuurlijk echt op je pad. En hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe ervaar jij dat? Of hoe gebruik jij dat dan in je week of in jouw leven?
Nou, eigenlijk wat ik eerder al zei, als je iets meemaakt wat gewoon moeilijk is in je leven. Hè, de een gebruikt misschien muziek. Terwijl voor mij is het niet bepaald muziek, maar vooral de stilte. En de stilte, zodat ik weer even terug kan gaan naar mijn eigen waardes, die belangrijk zijn voor mij. Van ik denk van, hé, hier voel ik me aan gelinkt. En dat gaat iets verder dan alleen mijzelf. En dan kan ik compleet tot rust komen. Omdat depressie en manie kan ook allemaal voorbij gaan. Het is niet wie ik ben. En
zeker
daaronder
niet.
Zit mijn realiteit. Daaronder zit in wie ik wel ben. En dat is toch het ontvangen van de stilte en de rust. Maar ook daar betekenis aan kunnen geven. Wat dat voor mijn leven is. En dat kan zijn via meditatie. Dat kan zijn mindfulness training. Dat kan zijn een energetische sessie volgen ergens. Of een shamanistische sessie volgen. Waarbij je enerzijds kennis op doet en waarbij je anderzijds beter leert omgaan met hoe sta ik erin. Ja.
Dus je hebt daar verschillende soort van rituelen in om tot die rust te komen. En wandelen in de natuur.
Ja, maar het kan ook heel simpel zijn. Het kan ook gewoon het aansteken van het licht zijn. Weet je, dat ik denk van ja, ik ben het licht, maar er is nog een licht en dat is wie ik ben in betekenis tot anderen. En dat is voor mij spiritualiteit. Ja, ja. En dat vind je terug bij misschien oude wijsgeren. En ja, daar kun je ook je inspiratie in opdoen. Nee, je krijgt niet altijd pasklare antwoorden, maar ze zijn er wel. En ze zijn misschien al duizenden jaren geleden gevonden. Dus soms is het ook zelfs een vorm van herkenning. Dat ik denk, oh, toen ik voor het eerst hoorde over Oosterse filosofie, dacht ik, hé, dit klinkt me zo bekend in de oren. Dus ja, kijken naar anderen is ook weer kijken naar jezelf en er iets van leren.
En dat Oosterse ook.
En
dat,
ja, en blijven openstaan om te willen blijven leren. Weet je, met jou in deze ontmoeting kan ik leren. Dus ieder moment kun je aangrijpen om te leren en je af te vragen van wat doe ik hiermee?
Ja. Nou ja, dat is ook een reden waarom we deze podcast willen maken. Omdat toen ik op een gegeven moment, ik heb dan 3,5, 4 jaar geleden de diagnose gekregen. En ik had ook een vader met een bipolaire stoornis, dus ik had er een schrikbeeld van.
Hmm.
En nu ontmoet ik steeds meer mensen met deze kwetsbaarheid. Dan denk ik, oh, er zijn ook huisartsen met deze kwetsbaarheid, er zijn therapeuten met deze kwetsbaarheid. Er zijn heel veel mensen die ook maar hun best doen met deze kwetsbaarheid.
Ja.
En dat helpt mij.
Ja.
En deze gesprekken ook. Ik vind het, vind het mooi. Dus ik denk een mooie afsluiting van deze 30, 40 minuten. Dat ik jou mag bedanken weer van de lessen die ik van jou weer heb geleerd.
Ja, en ik denk ook dat we allemaal een bepaalde vorm van kwetsbaarheid hebben.
Zeker.
Al is die van ons misschien wat extremer.
Mm-hmm.
Maar we moeten allemaal, doen we eigenlijk ons best misschien wel om, ja, wat houdt het leven voor ons in? Hè? En die vraag je zelf te blijven stellen. Ja,
ja, en die begint waarschijnlijk een beetje in je kindertijd. De basisschool door, de middelbare, de puberteit.
Ja.
En dan zijn we allemaal op zoek.
Waarom?
Kijk naar mijn dochter. Mijn dochter is heel erg op zoek naar wie ben ik en waarom ben ik er. En wie ben ik in die groep.
Dus we zijn niet zoveel anders dan anderen.
Nee.
Dat wil ik er eigenlijk mee zeggen.
Nou, maar dat, die herkenning die zie ik ook inderdaad. Ja. En dat is ook een reden, denk ik, dat wat je vaak in de media hoort over of manisch depressiviteit, zoals ze dat vroeger noemden, en nu bipolaire stoornissen, zijn de extreme gevallen.
Hmm.
Maar niet de mensen zoals jij en ik. Nou ja, wij waren ook wel eens extreem. Ik ben ook zeker soms extreem geweest.
Hmm.
Of heel enthousiast, is maar net hoe je het beschrijft. Maar dat ze naar hun werk gaan en dat ze een gezin hebben, of dat ze op vakantie gaan, lekker. Ja. Dus er zijn zoveel mooie verhalen van mensen met een bipolaire kwetsbaarheid die ook verteld mogen worden.
Ja, en ik denk ook wel eens woorden doen ertoe. Dus daarom ben ik niet zo'n fan van het woord stoornis.
Nee.
Ik noem het in mijn scriptie dan ook bipolaire ontregeling. Omdat ik denk dat het ook een ontwikkeling is. En dat heeft niet zozeer met een acceptatieproces te maken. Maar wel dat ik denk, we zijn in staat om er sterker uit te komen. Dus ik zou het meer positief dan negatief willen linken. Dank je wel.
Vind ik heel mooi. Ja, en ik vraag iedereen om muziek, maar eigenlijk heb ik jou al horen zeggen dat rust en meditatie en misschien dat jouw muziek is.
Ja, precies.
Dank je wel, Bernadette.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast Goed Leven met Bipolariteit. Mede mogelijk gemaakt door Plusminus en Bovian. Heeft het je aan het denken gezet? Of wil je er misschien verder over praten? We hebben bij Bovian een community met dezelfde naam. Kijk daarvoor op plusminus.nl bij de community en groepen. Wil je meer weten over mij? Kijk dan eens op hetverhaalachterdecijfers.com. Maar vooral bedankt voor het luisteren. Deel de aflevering met je omgeving en like ons op Spotify of op je andere podcast aanbieder, zodat we mentale gezondheid bespreekbaar maken met elkaar.